Terug dan naar Efeze 6. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, vers 11, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En dat begrip staan, dat wordt daarna een paar maal toegelicht en aangevuld. Er staat opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En daarna staat er in vers 13, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. En dan vers 14, staat dan. Zodat er vier keer gezegd wordt dat het gaat om het staan en dus om het standhouden. Het gaat er niet om dat we enige schreden voorwaarts zouden kunnen maken en de tegenstander zouden kunnen terugdringen. Dat is niet de bedoeling. De enige bedoeling is dat we inderdaad blijven staan en stand kunnen houden tegen degene die er kennelijk op uit is om ons ten val te brengen. Want daar gaat het dus kennelijk om, hè? En de bedoeling is dat we blijven staan waar wij gezet zijn. En dan moet ik terugverwijzen naar de dingen die we ooit in het verleden uitgebreider hebben aangehaald. De schrift zegt in de eerste plaats dat wij gevallen waren, zondaren, liggend, dus feitelijk. Maar dat wij opgericht zijn, uiteraard opgestaan zijn door geloof en dus door wedergeboorte. Toen heeft de Heer ons opgericht, toen zijn we opgestaan, betekent dat feitelijk uit de dood. En de bedoeling is dat we die positie ook inderdaad ons bewust zijn en daarin blijven staan. Het is een staan bovendien, moet ik zeggen, in de genade. Dat speelt een heel belangrijke rol meteen. Namelijk, we vinden die uitspraak daarover altijd terug in Romeinen 5, de eerste verse. Waar staat, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Maar je kunt net zo goed zeggen, wij dan wedergeboren zijnde uit het geloof, al past de uitdrukking dan niet in het verband van het schriftgedeelte, maar het komt natuurlijk toch op hetzelfde neer. Wij die opgestaan zijn met Christus, wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Wij staan dus inderdaad in de genade, dat betekent in de praktijk, want het is natuurlijk een wat abstracte uitdrukking, maar het betekent in de praktijk dat wij door genade opgestaan zijn met Christus en de positie die we innemen is in die genade. Die genade is het wat ons omgeeft, wat ons doet staan en wat ons ook doet stand houden. Als iemand dus aan u vraagt, waar staat u ergens, hè? Nou ja, in de genade, omgeven door de genade, daarin vinden wij uiteraard ook onze kracht. Hier staat er dus, wij roemen in de genade in welke wij staan. Die positie is dus de positie die kennelijk door de tegenstander wordt aangevallen. Want als er staat in Efeze 6 tot 4 maal toe dat het de bedoeling is dat we stand houden, dan zou de vraag kunnen zijn, waar dan, waar staan wij dan? Waar wil de tegenstander ons vandaan halen? Nou, dat is uiteraard uit die positie van genade. Daar gaat het om. Het sluit trouwens volledig aan bij wat ik altijd noem de aardige uitspraak in Hebreeën 12. Waar staat dat wij weliswaar op elkaar zouden toezien, maar niet of we wel onder de wet leven uiteraard. Maar er staat toeziende dat niemand verachtere van de genade. Want buiten de genade val je sowieso om. Ik zal er niet te veel van zeggen, er zijn er te veel in ons midden die weten wat dat inhoudt. Als men dat kwijtraakt namelijk, dan valt men. Dan raakt men meteen alles kwijt. Dan komt men gewoon terug in de positie eigenlijk die van de natuurlijke mens, om het nou maar helemaal eerlijk te zeggen. Want door genade zijt gij zalig geworden. Wel, als wij dan niet meer in die genade staan, dan liggen we ernaast en dan leven we niet vanuit die zaligheid. Dan zijn we ons die niet meer bewust. Dan is Christus ons niet nut, zoals dan de Romeinenbrief dat onder andere zegt. Maar niet alleen staan wij in de genade, maar ook wordt er gezegd, maar dat is dan Galaten 5, de eerste vers, waar staat, staat dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. In de praktijk blijkt het daarover volstrekt hetzelfde te gaan uiteraard. En daar kunnen we blij mee zijn, want dat betekent dat we twee termen hebben voor hetzelfde. Het staan in de genade is inderdaad het staan in de vrijheid. Men kan namelijk zeggen dat wij van nature, wij gevangenen waren, gevangen, de mooie uitdrukking komt er nou, hè, gevangen in de duisternis van deze wereld uiteraard. Want u weet het, waar het duister is, daar is de wereld maar klein. Weet je wel, dan moet net je geleide hond, waar we het straks over hadden, moet het een beetje kunnen beruiken. En met die stok moet je het een beetje kunnen bereiken, kunnen aantasten en dat is het dan. Maar als het donker wordt, dan wordt de wereld een heel stuk kleiner. Dan zit men opgesloten of gevangen in de duisternis. Het is een betrekkelijk vaste uitdrukking uit de literatuur, denk ik. Maar hoe dan ook, dat is wel het verhaal. Een duistere wereld. Maar daar zijn we aan onttrokken. Wij staan in het licht. Daar hebben we over gesproken al vanmorgen. We hebben licht ontvangen. In ieder geval licht in ons hart. De wereld is voor ons een stuk groter geworden. We zijn uit de gevangenis uitgebroken als het ware. De deuren staan open. En we staan inderdaad in de vrijheid. Dat is het verhaal. Dat betekent niet dat je de vrijheid meteen zou moeten misbruiken. Staat er trouwens ook bij in Galaten 5. En als de gevangenispoorten opengaan, dan wil dat nog niet zeggen dat je er ook hard uit moet hollen. Dat heb ik nagevraagd in Filippi. Maar daar ga ik nou ook maar niet meer verder op in deze keer. Hè? Maar dat kan dus ook gebeuren. Maar niettemin, wij staan in de vrijheid, wij staan in de genade en wij staan bovendien, nou ik erover nadenk, wij staan bovendien door geloof. Ja, gij staat door geloof. Dat is Romeinen 11 waar het staat. Er zijn nog een paar schriftplaatsen trouwens die hetzelfde zeggen. Maar die positie is de positie die, waarvan ik eigenlijk moet zeggen, die moeten wij verdedigen. Maar beter is te zeggen, dat is de positie die aangevallen wordt. En we moeten dus toezien dat wij ons niet gevangen laten nemen in elk geval. Dat is één ding. Het andere is, we moeten toezien dat we niet verachteren van de genade. En als je van de genade verachtert, kom je uiteraard vanzelf onder de wet. Of onder de wet in het algemeen. Dat is heel het item, om het eens zo te zeggen, van de Nieuwtestamentische brieven. Daar gaan ze allemaal stuk voor stuk over, over dit verschijnsel. Het verschil namelijk tussen nieuw en oude verbond, het verschil tussen genade en wet enzovoorts. En naarmate men die genade minder verstaat, zal men dus meer onder wetten komen te leven. En zal men dus inderdaad zijn vrijheid verliezen. Die vrijheid namelijk waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dus eveneens Galaten 5 vers 1. Het is juist dat wat de tegenstander aanvecht, want je moet bedenken, de hele wereld is gevangen. Allemaal gevangenen om ons heen, ze lopen vrij rond, ze staan in de file, heb ik net gemerkt trouwens ook, maar dat even terzijde. Ja, kun je dus ook nog in gevangen raken. Maar niettemin, dat is de positie waarin wij staan en dat is de positie die wij op een of andere wijze dienen te verdedigen. En het klinkt wat zwaar, maar het valt wel mee, omdat wij daartoe inderdaad van Gods wegen toegerust zijn. Want dat is natuurlijk wat hier besproken wordt, de wapenrusting die wij aan zouden doen, opdat wij zouden kunnen staan, standhouden dus, tegen de listige omleidingen des duivels. In de eerste plaats staat er in vers 11, doet aan de gehele wapenrusting. En dan zeg ik altijd, let op dat er staat geheel, hè? De gehele wapenrusting. Zodat er geen zwakke plekken overblijven. Maar daar hebben we het straks dan verder nog wel over. En verder, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En dan zijn we terecht bij de slang. Die listiger was dan alle dieren des velds. En hoe dat maar heten mag in Genesis. En iets van die listen van de tegenstander, die kennen wij. In de eerste plaats stellen we natuurlijk vast dat we te maken hebben met listen. Zodat we achterdochtig zouden moeten zijn. Nou, sceptisch vooruit dan. We zouden waakzaam moeten zijn tegen alles wat op ons afkomt, dat in elk geval, want de tegenstander gebruikt daartoe listen. En verder is het zo dat we ook weten hoe die listen ongeveer werken, en ook dat hebben we vanmorgen al aangehaald. Want dan nemen we het voorbeeld van die slang met zijn listige omleiding, die leidde Adam en Eva om de tuin, dat weet je toch, hè? Want ze kwamen er buiten terecht, hoor. Maar goed, dat even terzijde, maar die zei, natuurlijk, God heeft gesproken, dat is waar, enzovoorts. Maar daarna werd het woord van God zodanig verdraaid dat men inderdaad op de verkeerde plek terecht kwam. En in plaats van in de hof, buiten de hof stond. Dat was ongeveer het verhaal. En zo gaat het in onze dagen natuurlijk en onze bedeling nog net zo. Dat wil zeggen, God heeft wel gesproken. Kijk, als iemand zegt, God heeft niet gesproken, dan halen wij onze schouders op. He? Dat is ook geen list, zal ik maar zeggen. Dat brengt ons niet ten val. Daar zijn we aan gewend aan zulke dingen, dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar als men zegt, God heeft gesproken, maar hij heeft het anders bedoeld, dan, ja, als men het zo zegt, dan is het ook nog duidelijk. Maar zo zegt men dat niet, hè. Er zijn plechtiger uitdrukkingen voor. Meestal worden die ook gebezigd op een wat meer zalvende toon, denk ik altijd. Er hoort een bepaald jargon bij enzovoorts. En dan wordt het inderdaad uitkijken geblazen. Ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt, maar zodra gewoonlijk gesproken wordt over bijbelse zaken, of moet ik gewoon zeggen christelijke zaken, er wordt ineens een jargon gebezigd waarin zelfs meneer Van Dalen de weg kwijtraakt. Want ik heb al in vele gevallen gemerkt dat uitdrukkingen die binnen de theologie en in verband met de Bijbel gebruikt worden, binnen de theologische wereld, volgens meneer Van Dalen, een heel andere betekenis hebben dan ze diezelfde woorden hebben in de gewone omgangstaal. En daar heb je al zoiets, hè? Dan worden woorden gebruikt, termen gebruikt waarvan wij denken dat we ze kennen, maar dat blijkt een misverstand te zijn. Er worden andere zaken mee bedoeld en dat maakt het inderdaad gevaarlijk. Dat is maar een voorbeeld natuurlijk, maar zo zijn er vele. We hebben te maken dus met listen en we dienen dus inderdaad betrekkelijk achterdochtig te zijn. En de enige manier was die van de Bereërs, die we ook al genoemd hebben, het onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Daar gaat het om. Goed. En dan dienen we bovendien te bedenken dat de methoden van overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht in vele gevallen zo moeilijk zijn dat wij ze inderdaad niet kunnen volgen en niet kunnen doorzien. En juist daarom moeten we gewoon bij de tijd blijven, bij de schrift blijven, dus ook bij het woord van God blijven, om het daaraan te controleren. Het enige wat overblijft. Nou, hoe dat ook zij, wij zouden die tegenstander op dat gebied niet moeten onderschatten. Nu ik het erover heb, moet ik eraan denken dat gewoonlijk men de werking van Satan en de macht der lucht enzovoorts, dat men die gewoonlijk in de eerste plaats ziet in wat ik dan altijd maar noem het amusement van de wereld. Heel veel mensen, heel veel gelovigen denken bij de wereld aan de kermis, dat soort zaken. Sommigen trouwens aan muziekkorps heb ik vandaag weer gehoord. Waar zit die? Nou ja. Hè? En dat soort zaken meer. Maar ik moet u zeggen, dat is het absoluut niet. Ik wil niet zeggen dat er geen gevaren zouden kunnen schuilen in het amusement wat de wereld kent. Maar amusement blijft amusement. Ik bedoel, dat neemt uiteindelijk niemand serieus, behalve degene die er de kost mee moeten verdienen. Maar dat is een ander verhaal. Zie, dat is ook niet werkelijk gevaarlijk. Wat werkelijk gevaarlijk is, is niet het amusement van de wereld, maar de serieuze zaken die uit de wereld tot ons komen. En dat is de eventuele zogenaamde, want zo heet het in de Bijbel, de zogenaamde wetenschap, want het is geen echte, hè? De zogenaamde wetenschap, de filosofie der mensen namelijk, de ijdele verleiding, weet u wel, uit de Colossensebrief, die ons van Christus aftrekt. En dat is waar het werkelijk om gaat. Daar waar de wereld serieus gaat doen, daar wordt het werkelijk gevaarlijk. En dat beweegt zich over het algemeen in de eerste plaats uiteraard op geestelijk terrein. Geestelijk met een kleine letter uiteraard. Maar daar wordt het werkelijk gevaarlijk. En daar zouden we waakzaam moeten zijn. Hoe dan ook, er staat in het schriftgedeelte, vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Weer dus de gehele wapenrusting, net als in vers 11. Daar wordt gewoon de draad ook weer opgenomen, terwijl intussen in vers 12 even de tegenstander beschreven wordt, zodat we die niet zouden onderschatten. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. Er zijn dus boze dagen, en u zult zeggen, wel alle dagen zijn boos, dat is tamelijk bijbels, maar als hier gesproken wordt over de boze dag, dan betekent het dus dat het gaat om dagen die bozer zijn dan anderen. Want hoe dan ook, strijd verloopt altijd, laten we zeggen, golvend, bij vlagen. Het kan best zijn dat we een tijd lang met die tegenstander eigenlijk niet van doen hebben. Zal ik maar zeggen. Hoe dat komt, weet ik niet, maar misschien houdt hij zich even rustig, maar zo gaat dat. Maar bij gelegenheid komt er ineens een verrassingsaanval. Zo gaat dat en zo gaat het in die geestelijke strijd ook. Op dat moment is daar ineens die boze dag. Zo gaat het. Men moet dus attent zijn, eigenlijk. Maar er zijn van die dagen, en er worden uiteraard perioden mee bedoeld, van meerdere dagen, waarin dat nou eenmaal voorkomt. En dan gaat het erom of men die wapenrusting aan heeft. De ervaring leert, nee, niet de mijne, maar de ervaring leert inderdaad dat als die aanvallen er een poosje niet zijn, als alles maar zo makkelijk en lekker rustig en gezellig bovendien doorsukkelt, zal ik maar zeggen, dat langzamerhand de helm wordt afgezet en het schild terzijde gelegd en de borstwapen af, want het is ook niet altijd wat, enzovoorts. En eindelijk eens een keer pantoffels aan in plaats van de schoeisel wat hier genoemd wordt en dat soort dingen meer. En op dat moment komt de vijand. Dat heb ik eens nagevraagd in Breda. Maar goed, hè? Maar zo gaat dat. En daarom wordt er gezegd, denk om die boze dag is er bij gelegenheid, wees waakzaam. Dat staat trouwens bij andere gelegenheden vaak genoeg, hè? Wees waakzaam. Want die boze dag komt, gegarandeerd. En de bedoeling is dat in die boze dag wij inderdaad kunnen wederstaan, alles kunnen verrichten wat nodig is om de aanvallen af te slaan en om zodoende te blijven staan. Daarna komt er weer een boze dag. Dat heb ik nagevraagd bij de prediker. Want die zegt dat gewoon ronduit, hè. Die zegt gewoon, na zonneschijn komt regen. Dat is weer eens wat anders, hè. Maar inderdaad, dus dat gaat bij vlagen, dat komt ook steeds opnieuw. Daar komt ook niet ten eind aan zolang onze bedeling voortduurt. Laten we het daartoe maar dan beperken. Maar de bedoeling is te blijven staan. En dan staat er in vers 14, sta dan, want daar begint het mee, uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Dus een gordel, want dan wordt de beeldspraak helemaal doorgevoerd, hè. Een gordel der waarheid. Aangedaan hebben we het borstwapen der gerechtigheid. Dat schijnt een borstschild te zijn. Weet u wel, van zo'n harnas, weet u wel, zo'n ding hiervoor. Een kledingstuk dus feitelijk. Het borstwapen der gerechtigheid. Daarna wordt er gesproken over de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Dat gaat over schoeisel dus. Vervolgens is er sprake van in vers 16 het schild des geloofs. Dat is heel belangrijk, staat er extra bij. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Als u met mij meetelt zult u zien dat dit ook de middelste onderdeel is, zal ik dan maar zeggen, van die wapenrusting. Dat is dan ook de belangrijkste. Het schild des geloofs, dat is namelijk de vierde die genoemd wordt. En dan wordt er gesproken over de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, geestelijk zwaard dus feitelijk. Daar staat gewoon bij wat het voorstelt, het woord van God namelijk. En als zevende wordt genoemd het gebed in vers 18. En daar gaat de apostel dan over door in vers 19 en 20 ook eigenlijk. Dus een gordel, een borstwapen, schoeisel, schild, een helm, een zwaard. Nou hoop ik dat ik u gemakkelijk duidelijk kan maken dat het niet gaat om het verschil tussen gordel, borstwapen, schoeisel, schild, helm en zwaard, maar dat het gaat om waarheid, gerechtigheid, de evangelie, geloof, zaligheid, het zwaard, dat wil zeggen het woord van God, en het gebed. Want daar gaat het in werkelijkheid over. Dat blijkt ook wel, want wij hebben uitspraken van gelijke strekking, iets korter geloof ik, was het niet 1 Thessalonicenzen 5, als ik me goed herinner? Dat zal er wel ergens bij staan. Ja, 1 Thessalonicenzen 5. Vers 8. Waar het inderdaad gaat om dat wij zouden waken. In vers 6 staat dat uitdrukkelijk. Laat ons niet slapen, maar laat ons waken. De wereld is in duisternis, dus slaap men, is de gedachte. Maar laat ons waken. En dan vers 8. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs. En dat is nou zo aardig, want in Efeze wordt gesproken over borstwapen der gerechtigheid en over schild des geloofs. Er worden dus de termen door elkaar gegooid. Borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. En in Efeze heet het gewoon de helm der zaligheid. Dat is dus bijna weer gelijk. Maar wat ik maar wil laten zien is dat het niet zozeer gaat om de beelden die genoemd worden. De gordel, de borstwapen, het schild, de helm, hoe het maar heten mag. Maar dat het gaat om de uitdrukkingen waarmee ze worden aangeduid. Het gaat namelijk om waarheid, gerechtigheid, het evangelie, geloof, zaligheid enzovoorts. En als u zegt, nou ja, borstwapen des geloofs in 1 Thessalonicenzen 5 of schild des geloofs uit Efeze 6, dat maakt ook niet zoveel uit, want het zijn allebei verdedigingsdingen, dienen ter verdediging. Dan zeg ik wat ik vanmorgen al zei, het is allemaal ter verdediging. Wat dat betreft is er dus inderdaad helemaal geen verschil. Je hebt volkomen gelijk. Het gaat daar niet om. Het gaat in de eerste plaats om die geestelijke dingen die in verband met deze wapenrusting genoemd worden. Er staat dus in Efeze 6 vers 14, sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid. Dat het hier een gordel besproken wordt en dat het over de lenden dus gaat, heeft natuurlijk te maken met de betekenis van de lenden in de schrift. De lenden zijn een beeld van levenskracht. Dat heb ik dus nagevraagd aan de aartsvaders. die geen levenskracht hadden, maar het zal u gedacht zijn wat er uit hun lenden is voortgekomen. Dat is maar het verhaal, hè. Lenden spreekt dus over levenskracht en feitelijk dus, in dit geval omdat het over geestelijke dingen gaat, over wedergeboorte. Daar komt het op neer. Het is ook het meest elementaire, de gordel om. Ik durf de uitdrukking niet te herhalen, maar we hadden een uitdrukking in dienst waarmee onze PSU werd aangeduid. We moesten gekleed zijn in. En dan een speer hoorde daarbij en een gordel hoorde er ook bij. En dat was geloof ik, dat was alles geloof ik, hè, dan, hè. Dat was de kleinste uitrusting die je denken kon. Dat was een koppel en een speer. Daar komt het op neer in de praktijk, hè. Dus zonder koppel helemaal geen wapenrusting. Dus het wordt inderdaad als eerste genoemd. Een riem dus, gordel om. Want dat gaat over wedergeboorte als zodanig. En het wordt ook meteen in verband gebracht met het meest elementaire wat er is. Namelijk lenden omgord met de waarheid. De waarheid namelijk, dat is waar alles mee begint. Ik heb al eerder gezegd, ik geloof ook vanmorgen, dat het meest essentiële is dat wij naar waarheid vragen. En degene die werkelijk naar waarheid vragen, in een wereld die door de leugen beheerst wordt en door de vader der leugen, wel, degene die naar die waarheid, naar waarheid in het algemeen vragen, zullen die waarheid ook tegenkomen. Dat is de Bijbelse garantie. Ik krijg wel vaker die vraag, hoe zal het nou komen dat juist wij het evangelie gehoord hebben en tot geloof gekomen zijn en waarom overkomt anderen dat niet? Wel, de Bijbelse gedachte daarachter is, en ik kan er ook geen spel tussen krijgen eerlijk gezegd, maar dat hoeft dus ook niet, maar de Bijbelse gedachte is dat wij naar waarheid vragen. Wij willen weten. Wij willen graag weten hoe het werkelijk zit. Wat we er daarna mee doen, dat zien we wel weer verder, maar het begint met, wij willen weten wat er aan de hand is, wat er voor een wereld is, wat doen we hier, wie zijn wij, weet je wel, die eenvoudige vragen, daar begint het mee. We willen weten hoe het allemaal echt in elkaar steekt enzovoorts. En als we het werkelijk willen weten, dan zal God, die de waarheid is, ook inderdaad die waarheid, namelijk zich, aan ons bekendmaken. Dat is waar alles mee begint. En wie niet naar waarheid vraagt, zal die waarheid vermoedelijk ook nooit tegenkomen. Dat is het hele punt. Zodat wij niet moeten vragen, wat gebeurt er met al die mensen die het evangelie nooit gehoord hebben? De grondgedachte is namelijk dat mensen die er niet naar vragen, die geen waarheid willen weten, die zullen vermoedelijk het evangelie ook nooit horen. Waarom ook? Als men niet naar waarheid vraagt, komt die ook niet. Als men geen vragen stelt, krijgt men überhaupt geen antwoord. Zo is het nou eenmaal. En als we daarnaast vaststellen dat er dan kennelijk zo ongeveer hele volkeren zijn die helemaal nooit naar waarheid vragen, dan stellen we ook een Bijbelse gedachte vast. Namelijk dat inderdaad men de waarheid als volk inderdaad ook daadwerkelijk al heeft afgewezen. En in heel wat culturen, misschien wel de meeste culturen, zoveel zijn er denk ik niet, maar in de meeste culturen vraagt men ook daadwerkelijk niet naar waarheid. Laat ik er nou niet verder op ingaan, want dan wordt het toch nog filosofie. Maar zo is het in het algemeen wel. Men vraagt niet naar waarheid, er heeft namelijk niemand wat aan. Je kan er geld mee verdienen, je kan er zeker niet vrede doorhouden met alle mensen. Integendeel, met leugens wel. Kun je aanpassen, veranderen enzovoort, opvattingen wijzen, andere dingen zeggen, gewoon om geen ruzie te hoeven maken enzovoorts. Maar met de waarheid kan dat ook niet, dus je schiet er niks mee op. En daarom zeg ik, de meeste culturen vragen niet naar waarheid, de meeste mensen ook niet. Maar die ernaar vraagt, wie ernaar zoekt, zal het inderdaad vinden. Nou goed, daar ben ik vanmorgen ook al uitgebreid op ingegaan, dus dan laat ik het maar bij. De lenden omgord hebbend met de waarheid, en ik moet u er wat anders bij zeggen, in de Bijbel wordt het begrip waarheid ook onder een andere term aangeduid. Er is namelijk een synoniem voor waarheid. Dat is er één, maar die bedoelde ik niet. Maar het is wel waar, waarheid en wijsheid is natuurlijk synoniem, hè? Maar het is een andere. Al moet ik er even een beetje voor zeggen. De wet is door Mozes gegeven. En dan zou het moeten zijn, genade is door Jezus Christus geworden. En dan mis je niks. Maar er staat, Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid, en dat betekent uiteraard genade, namelijk waarheid, is door Jezus Christus geworden. En dan laat ik maar even voorbij komen dat dus kennelijk als genade waarheid is, dan is wet dus kennelijk leugen. Ja. En dat betekent ook inderdaad dat waar de wet heerst, daar heerst de leugen. En waar genade heerst, daar heerst ook de waarheid. Waarheid is namelijk genade. De waarheid omtrent God en zijn werk is namelijk dat hij genade geeft. Dat hij overvloedig is met zijn genade. Daar gaat het zo zonder meer om. Maar waarheid en genade horen bij elkaar om een heleboel redenen. Daar waar genade heerst, kan men de waarheid ook dragen. Dat wil zeggen, daar kan men het zich permitteren de waarheid te spreken. En daar waar de wet heerst, kan men zich niet permitteren de waarheid te spreken, want als je dat dan doet, kost het je de kop. Zo gaat het met de wet, hè? Het kost je altijd de kop, zeg ik altijd. Hè? Zo gaat dat. Dat is jammer voor Saul, die was een hoofd groter dan de mensen, maar er is ook een beeld van Israël onder de wet. De kop moest er dus toch af. Ja, precies, dat was het ook. Maar goed, laat me weer zitten. Maar waar genade is, of waar waarheid is, daar is genade en andersom. Die twee dingen horen inderdaad bij elkaar. We vinden dat veel op plaatsen, maar Johannes 1 heb ik al aangehaald. Dat vind ik wel genoeg. Maar als we dat nou inderdaad even naast elkaar leggen, waarheid en genade, en u zoekt in de Bijbel op wat waarheid zoal voorstelt, dan vindt u inderdaad, de waarheid is dat Jezus is de Zoon van God. Ik noem maar wat, hè. Naar waarheid, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Waarlijk staat er dan, maar in de grondtekst staat echt het zelfs van genaamd moet. De waarheid. De waarheid is, gij zijt de Christus. De waarheid is dat Jezus de Zoon van God is. Nou, als je daarmee je lenden omgaat, hè, ben je al een mooi eind op streek. Het is natuurlijk een elementaire waarheid, maar niet, daar begint alles mee. Dat namelijk Jezus Christus de beloofde erfgenaam van God is. Degene aan wie alle dingen toekomen, zal ik maar zeggen. Die inderdaad de beloofde is uit het Oude Testament. De man die het koninkrijk zal oprichten enzovoorts. En die bovendien verlossing tot stand zal brengen. Daar begint het mee. Dat namelijk alleen dat gedaan wordt door Jezus die de Zoon van God is. Ik kon er wat anders bij. Ik wil u even meenemen naar Matteüs 22... Matteüs 22, vers 16. Er staat een heel vreemde uitdrukking. Daar staat Matteüs 22, vers 16. Zij zonden uit tot hem hun discipelen met de Herodianen, zeggende: Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en de weg Gods in der waarheid leert. En naar niemand vraagt, want gij ziet de persoon der mensen niet aan. Er staat, wij weten dat gij naar waarheid zijt en dat gij de weg Gods in der waarheid en dus naar waarheid leert en de persoon der mensen niet aanziet. Dat betekent automatisch dat de waarheid dus kennelijk in de eerste plaats losstaat van de mensen. Want zo staat het, hè? Gij ziet de mensen niet aan. U houdt geen rekening met de mensen. Dat is wat er gewoon staat. U houdt geen rekening met de mensen. Maar u leert de weg Gods naar waarheid. En dat is het hele punt. Op het moment dat rekening gehouden wordt met de mensen, wordt de waarheid tekort gedaan. Misschien wat sterke uitspraak, maar naarmate men rekening houdt met anderen, naar diezelfde mate wordt men belemmerd om de waarheid te spreken. En zo wordt het hier naar voren gebracht. En dan wordt van de Heer vastgesteld dat hij kennelijk niet met de mensen rekening houdt, maar tegelijkertijd wordt vastgesteld, hij spreekt wel de waarheid. Maar die twee dingen, die horen bij elkaar. Waarheid staat namelijk los van de mens en zelfs voorkomen buiten de mens. Vooral als die waarheid gewoon Christus en de rijkdom van zijn genade is uiteraard. Daar heeft de mens verder niks mee van doen. Die staat daar volledig buiten. En dat is waar het om gaat. Waarheid staat inderdaad buiten de mensen. Er zijn meer waarheden die in de schrift genoemd worden. En ik som ze maar zo'n beetje op. Hè, want als ik al die schriftplaatsen moet nazoeken, dan hebben we aan 3 dagen nog niet genoeg. Maar een van die waarheden die genoemd wordt, is dat de zaligheid zal gaan naar de heidenen, om maar eens wat te noemen. Dat is een belangrijke waarheid voor ons ook, omdat wij nou eenmaal geacht worden van nature heidenen te zijn. En dat is ook voorkomen een Bijbelse zaak. Maar het is iets wat wij moeten weten. Er zijn er te veel in onze dagen die zeggen, zaligheid enzovoorts, beloften zijn alleen gedaan aan Israël. Nieuwe verbond, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is alleen beloofd aan Israël enzovoorts. dat soort zaken meer. Koninkrijk, ook alleen voor Israël enzovoort. En als je daarna vraagt, hoe zit het dan met de gemeente, dan zeggen we, nou ja, de gemeente, dat heeft daar in ieder geval niks mee te maken. En dan krijg je dus een negatieve uitspraak. Maar zo zit het natuurlijk niet. De Bijbelse waarheid is zelfs dat in onze dagen inderdaad de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En wij als heidenen dienen te bedenken dat wij deel gekregen hebben aan de beloften die inderdaad oorspronkelijk aan Israël gegeven zijn. Aan Israël gedaan zijn wilde ik nou niet zeggen, dat wekt de verkeerde indruk. Maar het zijn beloften die inderdaad eerst bij Israël zijn afgeleverd, maar die wel degelijk ook van toepassing zijn en in het bijzonder zelfs van toepassing zijn op ons heidenen in deze dagen. En zo verder, want ik zou u moeten verwijzen naar Johannes 8 vers 32. Dat is een uitspraak die u ook geacht wordt uit het hoofd te kennen. Indien gij in die waarheid blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En de waarheid, waarmee wij de lenden omgord hebben, de waarheid zal u vrijmaken. Maar als je vrijgemaakt bent, sta je in de genade, zodat je maar weer ziet dat waarheid en genade volstrekt hand in hand gaan. De waarheid zal u vrijmaken. Het is die vrijheid die men ons graag wil ontnemen. Uiteraard. Om ons terug te brengen in de macht van de slavernij van de wereld, de wet, de zonde en uiteindelijk zelfs die van het verderf. De waarheid zal vrijmaken. Er staat tegenover trouwens dat in hetzelfde Johannes 8, maar nu inmiddels vers 44, vastgesteld wordt dat de duivel, de tegenstander bij uitstek dus, de vader is der leugen, de uitvinder is van de leugen. Dus het kan niet missen, het wordt zwart-wit tegenover elkaar gesteld. De waarheid is inderdaad die waarheid die in Christus is. En de leugen brengt ons altijd bij de directe tegenstander. En in feite, niet alleen de leugen uit Romeinen 1, maar elke leugen. Dat kan niet missen. Daarom staat er, spreek de waarheid en ieder tegen zijn naaste. Tegen zijn broeder of zuster uiteraard dan, want dat is de betekenis. He? En daarbuiten, daar hebben we het niet over, want daar heeft de apostel het ook niet over en ik dus ook niet. Maar in elk geval, onder gelovigen moet dat kunnen, want waarheid en genade, die horen inderdaad bij elkaar. En leugen en dus inderdaad wet en zelfs de duivel, die horen ook allemaal bij elkaar. Waarna Johannes 14 zegt, wat dat is de waarheid, hè? Heel expliciet, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat verklaar ik meestal als de ware levende weg, dat is het ook natuurlijk, maar met grote nadruk op de waarheid. De waarheid namelijk, dat Jezus Christus de weg is, de enige verbinding tussen God en de mens, de middelaar, dus is de gedachte. Een andere uitspraak, die wil ik wel even nadrukkelijk met u lezen, dat is die in Johannes 17, wat wij kennen als het hoge priesterlijk gebed, waar de Heer tot God spreekt over de zijnen, over degenen die in hem geloven, en profetisch eigenlijk dus over de gemeente, en zegt dan in vers 14, ik heb hun uw woord gegeven, en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. En dat is een korte schildering dus van dezelfde dingen die ik u vanmorgen mocht voorhouden. Namelijk de situatie van de wereld aan de ene kant en de gelovigen in het licht en in de waarheid dus aan de andere kant. En er staat, ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehad. Dat betekent gewoon, ik heb hun uw woord gegeven en daarom heeft de wereld ze gehad. Omdat ze van de wereld niet zijn, enzovoorts. En dan vers 15, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Het betekent dus dat wij als gelovigen inderdaad gewoon in de wereld zijn en blijven en daar tot op zekere hoogte deel van uitmaken. Want het gaat er nou juist in onze bedeling om, dat ondanks het feit dat wij zondaren zijn en blijven, dat wij niettemin de levende God zouden dienen en niettemin zouden beantwoorden aan het doel wat God zich uiteraard met de schepping ooit gesteld heeft. Ondanks dus dat de zonde in ons woont en dat soort zaken meer. Wat er nog bij komt, dat vind ik altijd een heel fraai argument. De bedoeling is dat wij leren leven uit de rijkdom van Gods genade. En als het waar was dat we geen zondaren meer zijn en niet meer zondigen, wat heeft genade dan nog voor zin? Zou in strijd zijn met de aard van onze bedeling. Als we de ene kant vaststellen, dit is de bedeling der genade, betekent het automatisch dat we zondaren zijn en blijven. maar niettemin leven uit de rijkdom van Gods genade waarmee hij overvloedig is over ons. Maar dat waren de woorden uit Efeze uiteraard. En hier staat ongeveer hetzelfde. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar wel dat gij hen bewaart van de boze die immers die wereld beheerst. En je mag aannemen dat als de Heer Jezus zo'n gebed bidt, dat het vervuld wordt, uiteraard. God bewaart ons dus ook van de boze. En heeft ons daartoe deze geestelijke wapenrusting onder andere gegeven. Maar dan staat er in vers 16. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. En dan heilig ze in uw waarheid. Zodat er in één keer staat dat de waarheid ons heiligt. Daar komt het op neer. Nou ja, God heiligt ons in de waarheid of door de waarheid. Maar als je het korter zegt, dan zeg je of God heiligt ons, dat is natuurlijk een Bijbelse waarheid, maar de andere gedachte is, de waarheid heiligt ons. Natuurlijk. Het hangt natuurlijk vanaf wat de waarheid is, maar je kunt je toch voorstellen, de waarheid ons heiligt. Het is juist door de waarheid dat wij, en dan ga ik in op het begrip heiliging, het is juist door de waarheid dat wij afgezonderd worden van de wereld, dat is heiliging, en dus bewaard worden voor de boze die de macht heeft in de wereld. En aan de andere kant, het is diezelfde waarheid die ons verbindt met de levende God, met de heilige God zelfs. En dat zijn de twee kanten van het begrip heiliging. Afzondering van het een en verbinding met het ander. Afzondering van de wereld in het algemeen en verbinding met de levende God. Maar hoe komt het tot stand? Heel elementair, door de waarheid. Daarom is het wijs om naar waarheid te vragen, en als die voorbij komt zeg ik dan, is het verstandig om die waarheid ook te aanvaarden. Want het maakt ons vrij, hebben we zojuist gelezen, en bovendien, het heiligt ons. Waarna je rustig kunt zeggen, als je niet vrij bent, ben je ook niet heilig. En naarmate je vrij bent, ben je geheiligd. Nee, dat is een krasse uitspraak, maar ja, dat is zo. Pas als wij in de vrijheid staan, stel dat we voor 100% in de vrijheid staan, dan zijn we voor 100% geheiligd. Niet dan? Ik denk niet dat het veel voorkomt, maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar dat is het wel. De waarheid heiligt en de waarheid maakt vrij. En daarvan staat er, van die waarheid staat vervolgens gewoon, uw woord is de waarheid, om het dan weer wat eenvoudiger te houden. Want hoe dan ook, het is het woord van God waardoor wij geheiligd worden. Waardoor we in gemeenschap komen met de Heer. Beter nog, waardoor de Heer in gemeenschap treedt met ons. Hij geeft ons zijn woord enzovoorts. En door het woord en door de kennis van zijn woord worden wij inderdaad afgezonderd van de wereld die helemaal sowieso niks weet. In duisternis is dus, was de gedachte. De waarheid heiligt. De waarheid is onbekend in de wereld. Nou, ik wie toch ben, dat is Johannes 18, vers 38, waar dat staat, waaruit op lijkt, maar één hoofdstuk verder, waar Pilatus ineens filosoof wordt en in wezen de meest domme uitspraak doet die ik kan doen, maar die in de wereld voor wijsheid doorgaat. De vraag, wat is waarheid? Wat is waarheid? De vraag betekent uiteraard gewoon, er bestaat geen waarheid. Nou, moet ik zeggen dat het weer wat meevalt als we beseffen dat de uitspraak gedaan wordt door een politicus. Want voor die jongens, onder ons gezegd heeft, voor die jongens bestaat er überhaupt geen waarheid. Hè? En bovendien, dus als politicus de waarheid zegt, dan kun je meteen, kun je het katshuis weer uit hoor. Nou goed, hè? Maar, zo is dat toch? Politiek houdt zich in de praktijk uitsluitend bezig met het verdraaien van de waarheid voor een goed doel. Ik zei voor een goed doel, er is niks lelijks aan. Nou goed, maar dat gebeurt dus wel. Op wat voor wijze dan ook. Daarom zeg ik altijd, het is gevaarlijk voor een gelovige om zich met de politiek bezig te houden. Niet dat het niet zou mogen, want wij mogen alles. Maar of het verstandig is om dat te doen, dat is nog maar zeer de vraag. Of het nuttig is, wel, naar Bijbelse normen niet. Want het is niet het opbouw van de gemeente. En dan is het dus ook niet nuttig. Maar verder ben ik altijd blij dat er enige ongelovigen nog zijn in Nederland die die zaken voor ons regelen. Zo zit het wel natuurlijk. Maar goed. Dat waarheid ten onder wordt gehouden hebben we vanmorgen gelezen in Romeinen 1 vers 18. Dat is wat de wereld doet. Niet alleen de waarheid verdraaien, maar in feite gewoon de waarheid en onderhouden. En dat gebeurt niet slechts in de politiek hoor, dat gebeurt in de wetenschap net zo goed. En zelfs binnen de theologische wereld, precies hetzelfde. Daar ben ik al verscheidene malen tegen opgelopen. Dat er bijbelse waarheden zijn die men weliswaar niet eens ontkent, maar waarvan men gewoon zegt, daar praten wij niet over, daar willen wij niet over praten, daar houdt de kerk zich niet mee bezig, of dat leert de kerk niet, enzovoorts. Zo gaat dat gewoon. Ik had eens een keer een collega, een muzikant, die vroeg aan mij, wat doe jij eigenlijk voor de kost? En hij was dominee, dat wist ik. Maar hij vroeg, wat doe jij voor de kost? En dan weet ik nooit wat ik zeggen moet, want ik doe het niet voor de kost. Maar goed. Maar ik heb hem dus wel verteld dat ik zo lezingen gaf over de bijbelstudie enzovoort. Ik keek die mis aan en zei, ja, waarom ook niet? De kerk houdt er zich niet mee bezig. Zei hij, zittend achter het drumstel. En op zo'n moment, dan hoor je nog eens echt wat er om gaat. Hè? De kerk houdt zich daar niet mee bezig. Nee, precies. Maar hij vond het heel gewoon. Hij zag dat niet als een taak van de kerk. Maar dat is ook de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Al zei het dan op een passieve manier. Hè? Op actieve manier gebeurt het ook dat er letterlijk gezegd wordt, daar mag hier niet over gesproken worden. Niet over de doop. Daar mag niet over gesproken worden. Enzovoorts. Er waren nog wat dingen waar restitutieleer mocht helemaal niet over gesproken worden. En hebben we het nog niet eens over de holle aarde. Weet je wel, ik ga het niet verder vertellen. Maar dat mag helemaal niet over gesproken worden. Men weet er wel van, maar er mag hier niet over gesproken worden, hier op de hogeschool. In Amersfoort. Goed. 2 Korinthe 13, ik neem meteen een grote sprong. De waarheid wordt dus ten onder gehouden, inderdaad. En dan 2 Korinthe 13. Heb u nooit gemerkt dat als u ineens wat nieuws geleerd hebt, iets eigenaardigs waarvan u eerst zegt, heb ik nou nooit eerder gehoord, dat achteraf blijkt dat er toch een heleboel zijn die ervan weten? En dan krijg ik altijd de vragen ook van, waarom vertellen ze dat bij ons in de kerk nooit? Hè? Nou, bij ons in de kerk vertellen ze dat wel hoor. Ja. Goed. Waarom? Het blijkt toch bekend te zijn. Maar goed, 2 Korinthe 13 zei ik, even in vers 8. Dat vind ik een prachtige uitspraak. Waar de apostel zomaar, ik licht de tekst maar gewoon uit zijn verband, hè. Waar de apostel zegt, in vers 8, want wij vermogen niets tegen de waarheid. Maar wij vermogen wel wat voor de waarheid. De waarheid valt niet te bestrijden. Maar je kunt wel voor de waarheid strijden. De waarheid kan wel verbreid worden. Maar eigenaardig is dat de echte waarheid, dat is al die bijbelse waarheid dan, in feite nooit ontkend of bestreden kan worden. Er zijn alleen mensen die vinden van, het staat wel in de Bijbel, maar dat geloof ik niet. Of daar wil ik niet mee te maken hebben, of ik geloof niet dat we dat zo moeten hanteren enzovoorts. En daarmee verzuimen ze om het te bestrijden. Maar dat kan ook niet. Want het staat er gewoon. Wij vermogen namelijk niets tegen de waarheid. En daarom is het onderdeel van de wapenrusting volgens Efeze 6, omdat niemand iets vermag tegen de waarheid. Waarheid is waarheid, daarmee uit. Goed. Nou we toch onderweg zijn, dan maar even naar Galaten 2, waar wij uitdrukkelijke samenhang ook vinden van genade en waarheid, zoals ik dat er straks al even noemde. Dus straks citeerde ik uit Johannes 1, vers 14 en 17... De waarheid en genade is door Jezus Christus geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd vol van genade en waarheid. Dat is 2 keer dezelfde uitdrukking. Maar nu ben ik in Galaten 2. Waar het gaat om de samenhang van waarheid en genade. Wij vinden dat in helemaal de Galaten brief door uiteraard. Want de hele Galaten brief gaat over het misverstand dat vele gelovigen desondanks onder de wet leven. Door genade, door wedergeboorte hebben ze deel gekregen aan het nieuwe verbond. En daarna gaan ze alsnog, hebben ze vroeger dikwijls nooit gedaan, maar gaan ze alsnog onder het oude verbond leven. Wat een eigenaardige kronkel is. En omdat het zo dom is, zal het wel een gedachte zijn die van de duivel komt. En dat zeg ik in aansluiting op wat ik vanmorgen zei. Soms mist men ineens alle gezond verstand. Kan men niet meer logisch redeneren, maar dat komt omdat daar wat anders achter steekt. En dit is er één van, hè. Men is door genade behouden geworden door het geloof. Men heeft deel gekregen aan Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En prompt gaat men onder het oude leven. En dat zelfs terwijl men vroeger waarschijnlijk helemaal niet onder het oude leefde. Wij heidenen in elk geval niet. Maar goed, Galaten 2 vers 5, zei ik. Aan de welke wij niet één uur hebben geweken met onderwerping. De apostel zegt namelijk dat hij zich niet heeft onderworpen aan degene die de wet prediken. Opdat de waarheid van het evangelie bij u zouden verblijven. Maar de waarheid is dus dat de gelovige leeft uit genade. Want daar gaat de hele brief over. En dit schriftgedeelte ook. Maar in plaats van dat Paulus genade noemt, zegt hij waarheid. Omdat het in de praktijk op hetzelfde neerkomt. En zo ook in vers 14. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die Jood zijt naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar Joodse wijze te leven? Dan moet je al je gezond verstand even uitschakelen, dan kan je waarschijnlijk begrijpen wat hier staat. En de situatie waarin Petrus terecht was gekomen. Petrus die Jood was, tot geloof was gekomen, leefde onder het nieuwe verbond en toen als heiden, nou gewoon naar de heiden, algemene gebruik onder de volken leefde, en daarna wel deze gelovige hier in Antiochië noodzaakt om onder de Joodse wet te leven, terwijl hij zelf juist daarvan verlost was en dat ook gedemonstreerd had. Dat is toch dwaasheid? Maar niettemin, in onze dagen gebeuren die dingen nog steeds, hoor. Maar het mag dan zijn dat vele gemeenteleden onder de wet geplaatst worden. Je zou je moeten afvragen of degene die dat doet zelf onder die wet ook leeft. En dan kun je wel eens heel raar opkijken. Maar goed. Maar goed, samenhang dus van genade en wet. In hoofdstuk 3 vers 1 vinden wij dat ook. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zal gehoorzaam zijn? Maar de waarheid is hier de verwijzing uiteraard naar de genade waarin wij staan en niet de wet. En in 4 vers 16 vind je het ook. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Maar wat hij predikte en wat hij zegde was niks anders dan dat de gelovige geplaatst is in de vrijheid. En dus die van de genade. En dan Galaten 5 vers 7. Gij liep wel. Dat ben ik laatst eens tegengekomen als titel van een brochure, geloof ik. Maar dat even terzijde, gij liep wel. Nou ja, de gelaten in ieder geval wel. Gij liep wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Het woordje niet sla ik altijd over, want daar begrijp ik toch niks meer van tegenwoordig, dus laat ik het maar weg. Maar gij liep wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Wel, de waarheid gehoorzaam zijn betekent in gelaten het zich onderwerpen aan de heerschappij van de genade, een onderwerping aan degene die op de troon der genade gezeten is. Maar het heet gewoon waarheid. En dat zou de gordel moeten zijn. Daardoor zijn wij immers tot leven gekomen. Dat geeft ons de kracht inderdaad om te wandelen, zal ik maar zeggen. Want daar heeft die gordel mee te maken, de lenden, levenskracht, maar ook kracht om voor het leven als zodanig. Elke activiteit wordt geacht ondersteund te worden. In elk geval vanuit die gordel. En het begint dus met genade en waarheid. Dat is de gedachte. Wat er nog meer aan vast zit, is wat in Efeze 4 genoemd wordt. Dan zijn we langzamerhand weer terug in Efeze 6. Efeze 4, vers 21. Waar staat dat de waarheid in Jezus is? Welke waarheid? Wel, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, welke dat ook wezen mag, eventueel ook die onder de wet uiteraard, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden geestelijk, in uw denken namelijk, in de geest uw gemoeds. Het is hetzelfde trouwens als Galaten 12, de bekende verse, hè? Waar wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken, door de vernieuwing des gemoeds. Het is volstrekt wat hier ook staat. Dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uw gemoeds en, of namelijk, de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Maar wat beschreven wordt, is niks anders dan dood en opstanding, dan wel wedergeboorte. Het afleggen van het oude en van de vorige wandeling, en dus ook inderdaad van de wet, en het aandoen van de nieuwe mens, de nieuwe natuur, en dus ook van genade. Die waarheid is het. En daarin leven wij, en in ieder geval, daarin staan wij. Goed. Nou, dan sla ik een bladzij om en dan ben ik weer terug in Efeze 6. De lenden dus om God met de waarheid, deze waarheid van het nieuwe verbond. De waarheid, de genade van het nieuwe verbond waardoor wij wedergeboren zijn. En voordat ik het vergeet, moet ik eigenlijk het belangrijkste noemen, maar de belangrijke dingen vergeet ik heel gemakkelijk. Dat betekent namelijk dat als wij die gordel om hebben, dat dat de uitdrukking is van de zekerheid dat wij daarin leven, dat wij daarin staan, zal ik maar zeggen. Dat wij wedergeboren zijn, dat wij leven onder het nieuwe verbond, dat wij begenadigd zijn in Christus enzovoorts. Die zekerheid zouden wij namelijk moeten vasthouden. In ons hart, of moet ik zeggen in ons gemoed, in ons denken. Als daaraan getornd wordt, als dat onzeker wordt, ja, dan kun je de rest ook wel vergeten. En als je geen koppel om hebt, dan zou ik niet meer weten waar je dat borstwapen aan vast moet knopen enzovoorts. Ik bedoel, dan heb je heel die wapenrusting niet meer, zal ik maar zeggen. Het zijn de meest essentiële geestelijke waarheden die wij geleerd hebben uit het woord van God, die vaststaan enzovoorts, en die wij eenmaal aangenomen hebben, maar die we inderdaad tot het einde toe vast zouden moeten behouden. Om er maar eens een tekst uit zijn verband te drukken. Nou, niet erg uit zijn verband. Dat was Hebreeën 3, hè? Ja, vasthouden, zo is het nou eenmaal. Als men daaraan komt, wordt alles onzeker en er bestaat er inderdaad geen waarheid meer. En dan staan we gewoon naast Pilatus te zeggen, wat is waarheid? Hoe kun je nou zeker weten of je wel wedergeboren geworden bent? Ja, hoe kun je dat zeker weten? Er zijn mensen die niet eens zeker weten of ze überhaupt wel geboren zijn. Nee, dat zijn filosofen. Die zeggen, ik denk, dat begint het al mee, dat is heel onverstandig hoor, maar goed. Ik denk, en dan, dus ben ik. En toen zei er weer iemand achteraan, denk ik. Van wie dat komt, ben ik vergeten. Ik bedoel, die zijn niet eens zeker of ze überhaupt wel bestaan, wat ik dwaasheid vind. Je kunt er wel moeilijk over gaan zitten doen. Het zijn oefeningen in abstract denken, maar ik moet zeggen dat ik het rangschik onder de rubriek ijdele overleggingen. Om niet te zeggen, het is een verduisterd hart waar zulke dingen uit voortkomen, dat meen ik echt. Als je niet eens zeker weet dat je geboren bent of dat je überhaupt bestaat, dan kun je zeker niet weten of je wel wedergeboren bent. Maar goed, om dat laatste gaat het, men zal dat vast moeten houden, gewoon. Dat is nou eenmaal zo, dat zegt het woord van God, dat is de waarheid, de zekere waarheid van het nieuwe verbond, enzovoorts. En daar begint het alles mee. En als je daaraan laat tornen, dan kun je de rest wel vergeten. En het gebeurt. En daarom, ik vergeet die dingen zo makkelijk, want ze zijn zo vanzelfsprekend eigenlijk. Hè? Natuurlijk zijn we kind van God, ondanks alles. Hè? Daar merk je wel misschien weinig van, soms. Nee, ik wil het grover zeggen, daar merk je wellicht nooit wat van, maar zelfs dan maakt het niet uit. God zegt het en daar blijft het bij. Hè? Het is een zekerheid waaruit wij leven. En eigenlijk die zekerheid geldt voor al die begrippen die genoemd worden, want we praten nou over waarheid, maar daarna komen we bij gerechtigheid. Maar het gaat om precies dezelfde dingen natuurlijk. Het gaat om de gerechtigheid, de rechtvaardigheid moet ik eigenlijk zeggen. De rechtvaardigheid die we ontvangen hebben uit geloof. Uit geloof in de waarheid, het is een logisch vervolg op het voorgaande eigenlijk. Rechtvaardigheid Gods waaraan wij deel gekregen hebben. Hoeveel schriftplaatsen moet ik u nog aanreiken waar staat dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof? Nee, ik heb het lijstje gekregen van Luther. Hè? Die had er nogal wat. Als je, kun je zelfs beperken tot de Romeinenbrief, dan wordt het nog een aanzienlijke lijst. Hè? En daarna Galaten en Hebreeën enzovoorts en dan overal eigenlijk het Nieuwe Testament. Uw geloof heeft u behouden. Ja, wat anders dan? Inderdaad, gerechtvaardigd uit het geloof, dat is één ding. Maar een ander ding is, en dat is wel degelijk een belangrijke zaak, dat wij niet alleen door geloof gerechtvaardigd zijn geworden ooit en dus voor God rechtvaardigd zijn. Maar aangezien het hier ook inderdaad om praktische levenswandel gaat, zal daar ook bij ingesloten moeten worden. Bijvoorbeeld, want ik moet een keuze maken, bijvoorbeeld de uitspraken uit Romeinen 6, waar in hoofdstuk 6, begin van hoofdstuk 6 weliswaar gezegd wordt dat wij gerechtvaardigd zijn in Christus, hoofdstuk 5 trouwens al, hè, wij dan gerechtvaardigd zijn, de uit het geloof hebben, vrede bij God enzovoorts. Maar daarna komen wij in Romeinen 6, waar dan staat in vers 11, houdt het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Nou, daar herkennen we nou met gemak even die gordel in, hè, waar we het straks over hadden. Gewoon wedergeboorte. En dan, vervolgens daarop, vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterven lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. Let erop, er staat niet, zorg dat je niet meer zondigt. Of zorg dat de zonde geen invloed meer heeft in je leven. Dat kun je namelijk niet. En als je daaraan begint om dat toch te proberen, dan kun je de rest van de Bijbel gewoon vergeten. En de rest van je leven ook, want dan blijf je leven lang mee bezig. En dan ben je ongeschikt voor het koninkrijk. Om maar eens wat, nou echt een tekst uit zijn verband te rukken. Nou, dat is ook niet uit zijn verband trouwens. Wie omkijkt, staat er, hè. Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is ongeschikt tot het koninkrijk Gods. Dat is ook zo, want dan ben je aan het omkijken naar dingen waarvan de Heer zei, ik heb ze weggedaan. Die zou je dus ook niet moeten bestrijden. En ik heb ook altijd de neiging om in Efeze 6 niet te lezen, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En dan eerst vast te stellen, wij moeten niet strijden tegen vlees en bloed. Dat is weliswaar niet de belangrijkste strekking ervan, van de uitspraak. Maar wel een Bijbelse waarheid. Namelijk, wij hoeven helemaal niet te strijden tegen vlees en bloed. Want voor zover tegen vlees en bloed gestreden moet worden, is die strijd van Gods wegen allang geregeld. Want alle mensen zijn dood. Alle vijanden dus ook. Daar hoeven wij niet tegen te strijden. En zeker niet ons eigen vlees en bloed, onze eigen oude mens. Want als die niet dood is, dan zijn we ook niet met Christus opgestaan en zijn wij niet behouden. Het is dus onzinnig dat iemand die wel behouden is, wel wedergeboren is, vervolgens strijdt tegen datgene wat al weg is. Toch? Want daarmee ontkent hij eigenlijk zijn eigen behoud. En ontkent hij feitelijk de dood en opstanding van Christus. En daardoor kruisigt hij de Heer dus opnieuw. Zo staat het er ook, hoor. Maar goed, dus niet die strijd tegen vlees en bloed en ook niet de strijd tegen de zonde. We hebben wel een strijd tegen zonde, die wordt in Hebreeën 12 benoemd. Waar staat dat we zouden tegenstaan, strijdende tegen de zonde. Maar daar staat bij wat eronder verstaan wordt, namelijk die van ongeloof. We hebben namelijk te strijden tegen het tegenspreken van zondaren. En hun zonde bestaat uiteraard uit het tegenspreken van het woord van God. Maar dat zijn de listige omleidingen des duivels. En daar hebben we het nu over. Maar zonde en zondige natuur in het algemeen, daar hoeven wij niet tegen te strijden. God heeft het weggedaan. Dat wil zeggen, voor hem bestaat het niet meer. Hij heeft het geoordeeld. En wij zouden ons daar weer aan moeten sluiten. Niet tegenstaande het feit dat die zonde er nog is. In de praktijk. Maar voor God speelt er geen rol meer. Maar er staat dat dan de zonde niet heersen. Dat wil niet zeggen dat die zonde er dan niet meer is. Maar het wil zeggen dat er iets anders is wat heerst in ons. Vroeger heerste de zonde. Want een zondaar die verder niks anders is. Een zondaar, zeg ik altijd, die actief wordt. Ja, dat is heel vervelend. Hè? Als een zondaar actief wordt. Want als een zondaar actief wordt, gaat hij zondigen. En dat is het verhaal van de wet. Als je op een zondaar de wet legt, de wet is gelegd op het vlees. Wel, dan moet het vlees actief worden. Moet op zijn minst de wet dragen, zodat het niet uit zijn handen laat vallen. Want dan breken die dingen, dat weet u toch, hè? Die stenen tafelen. Maar als een zondaar het vlees actief wordt, ja, dan gaat hij zondigen. En dan laat hij juist de dingen uit zijn handen vallen. He, dat is het verhaal. Maar er staat dat dan de zonde niet heersen. Want in een natuurlijke mens heerst de zonde. In een wedergeboren mens werkt de zonde ook daadwerkelijk. Maar heerst de zonde niet, want er heerst wat anders. De genade dus. Precies. En dan draai ik het weer om en dan zeg ik, dat genade heerst, dat kan ook eigenlijk alleen maar omdat de zonde er ook nog is. Anders is het technisch niet mogelijk. Genade namelijk voor die zonden die er wel degelijk zijn en gedaan worden. Maar de zonde hoeft niet te heersen in ons leven. Dat staat er ook. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Want de zonde is wel in uw sterfelijk lichaam. Maar dat dan de zonde niet heersen. Om die zonde te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En nog een keer. Stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Wapenen staat dan voor werktuigen en gereedschappen. Stelt uw leden, uw lichaam dus, niet aan de zonde ter beschikking tot werktuigen der ongerechtigheid. Ja, wat moet je dan met die werktuigen? gewoon het tegenovergestelde doen, dat is de beste methode. Wandel door de geest, zegt Galaten, 5 inmiddels. Wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Een beetje wel, maar niet vol. En daar gaat het maar om. En dat is hier hetzelfde. Er staat dat dan de zonde niet heerst, of stel uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Dat is de enige manier om dat te doen. Dat is echt waar. Dat is de enige manier om dat te doen. Door uzelf te stellen, goden als uit de doden levend geworden zijnde, om uw leden goden te stellen tot wapenen der gerechtigheid. Als je niet de zondige natuur die in Jezus wil dienen, daar niet een onderworpen wil zijn, dat is maar één alternatief, dan moet je de Heer gaan dienen. Of weet er iemand nog iets anders misschien? Is het, ja, je weet maar nooit. Ik hou me aanbevolen, maar... Voor een alternatief, maar dat is het niet, nee. Die keuze wordt ook hier maar gemaakt. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of je dient de zonde en daarmee de tegenstander. Of je dient de Heer. Eén van twee. En aangezien je altijd wat doet, en dus altijd iets dient, dan kun je het beste maar een keuze maken wie je dienen zult. En zo staat het er dus ook. Kies dan heden wie gij dienen zult. Er wordt vanuitgegaan dat we sowieso dienen, omdat we van nature onderworpen zijn aan de ene kant aan de macht der duisternis, en door wedergeboorte zijn we in ieder geval onderworpen aan Christus, onderdanig aan Christus. Of een slaaf der zonde, of een slaaf, dienstrecht, slaaf staat er gewoon. Van Christus is met een of ander. En als we het ene niet willen, dan zullen we het andere moeten doen. En als je de Heer niet wil dienen, dan hou je alleen maar de dienst aan de zonde over. En dan kom je dus automatisch weer onder wet en al dat soort zaken. Dan word je weer in gevangenis, er zit niks anders op. Goed. Nou, dus vers 14 dan vervolgens. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Dat vind ik altijd een prachtige uitspraak. De zonde zal u over u niet heersen, want gij zijt niet onder de zonde. Dat zou je verwachten. Maar er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Dat betekent dus dat als men onder de wet is, dan heerst de zonde. Dat kan natuurlijk niet helpen. Dat berust op de gedachte dat de wet de zonde activeert, namelijk. En zelfs sterke maat, zelfs de zonden doet toenemen. Dat staat trouwens in vers 8 van hoofdstuk 7. Maar goed, laat me zitten. Maar de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat heerst er dus inderdaad over ons? Inderdaad, genade. En dat is weer genade en waarheid, de gordel en dat soort dingen meer. Maar het punt is dat als resultaat daarvan, als resultaat van de waarheid, als resultaat van onze wedergeboorte dus ook, inderdaad onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En daarvan zouden wij zeggen, nou ja, dat is werk en dat doen we dan voor de Heer of dat soort dingen meer. Maar het punt is dat via Efeze 6 dit beschouwd wordt als onderdeel van onze geestelijke wapenrusting. Namelijk dat we niet alleen gerechtvaardigd zijn uit genade en uit geloof, maar dat we onze lichamen ook stellen als wapenen der gerechtigheid om die Heer te dienen. Nou is dat misschien niet de hoofdgedachte, maar de bijgedachte is wel degelijk dat dat ons bescherming biedt. Hem dienen namelijk. En als ik moet uitleggen, wel, het is ongetwijfeld zo dat als wij leven naar de oude mens, zal ik maar zeggen, als we gewoon vleeselijke gelovigen zijn, wel, de Satan heeft verder geen belang bij ons, want we leven toch net als de wereld, we maken deel uit van zijn rijk, dat is geen punt. En de Heer heeft ook geen belang bij ons, in de praktijk niet in elk geval, want wij weigeren toch hem te dienen. Dan worden wij wel behouden, toch al zo als door vuur, op de manier dus van 1 Korinthe 3. Maar de Heer heeft er geen actief belang bij, om ons te beschermen voor de aanvallen van de duivel of zo. Want hoe dan ook, bovendien, waarom zou die duivel ons vervolgens nog aanvallen? Dat heeft ook al weinig zin. Want we dienen toch de Heer niet. Dat is het hele punt. En andersom geredeneerd, wanneer wij de Heer dienen en onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, dan worden wij weliswaar doelwit van de tegenstander, dan worden wij automatisch betrokken in de strijd. Maar de andere kant van het verhaal is dat dan ook vervolgens de Heer zelf er belang bij heeft om ons te beschermen in die strijd. En dat is waar het om gaat. Ik ben er stellig van overtuigd dat als wij niet bereid zijn om de Heer te dienen, wel, waarom zou de Heer dan iets voor ons doen? Nee, behalve wat hij al gedaan heeft. Ons vrijgekocht enzovoorts, ons eeuwig leven geschonken enzovoorts. Maar daarna, gewoon in het dagelijkse praktische leven, in geval van dat er problemen zijn enzovoorts. Waarom zou de Heer wat voor ons doen als wij toch hem niet dienen? Wij zijn immers zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, dat was ook Efeze, geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dat was het doel van onze wedergeboorte. Wel, als wij weigeren aan dat doel te beantwoorden, gewoon in de praktijk, waarom zou hij iets voor ons doen? Dat is het hele punt. Maar waar wij inderdaad hem dienen, zal hij ook inderdaad ons beschermen voor de tegenstander. En er komt nog wat anders bij. Waar het gaat om deze geestelijke dingen, is het ongetwijfeld zo dat wanneer wij ze levend houden, bewust in ons denken, wanneer wij daarover mediteren, heet dat in een ander jargon, ja. Maar dat bedoel ik dus wel, wanneer dat ons bezighoudt in ons denken, wanneer onze gedachten daarbij bepaald zijn bij de zaligheid, bij de genade van ons geschied, bij de rechtvaardigheid Gods, bij wie wij zijn ten opzichte van hem, enzovoorts. En dan ook vervolgens daaruit hem dienen, dan blijven die dingen actief. En als het actief blijft, wordt het alleen maar sterker. Dan wordt het namelijk geoefend, enzovoorts. En dat is de beste verdediging die er is. En als het niet actief is, ja, dan verzwakt het in ons, hè. Dan raken we het. Het blijkt, ik heb dat nooit voor mogelijk gehouden, eerlijk gezegd. Maar ik heb mensen gesproken die zeiden zelfs, wij waren het leven kwijtgeraakt. Dat is een krasse uitspraak. Maar het werd ronduit gezegd, wij waren het leven kwijtgeraakt. Waarom? Omdat het aan de kant geschoven wordt, omdat een menselijk, vleeselijk denken voor in de plaats gezet wordt enzovoort. Omdat er langzamerhand een wet wordt ingevoerd, verplichtingen worden opgelegd enzovoort. Omdat de Bijbel aan de kant geschoven wordt, want men moet luisteren naar de voorganger en niet naar de Bijbel. Dat heb ik al eerder gehoord. Dat heb ik dus nagevraagd bij de kerkervormers in de tijd, hè. Wat de kerk leert, wat de voorganger leert, is belangrijk. Wat in de Bijbel staat, maken wij vervolgens wel uit, hè. Dat doet niet de zaken. En op die manier zei iemand, ik was het leven kwijtgeraakt. Maar dat gebeurt ook daadwerkelijk. Niet echt in de zin van, men is dat nieuwe leven wat God gegeven heeft kwijtgeraakt. Maar als je het moet zoeken, dan weet je niet waar. Dan betekent het namelijk in de praktijk niks meer. En op dat moment ben je absoluut gevallen voor de tegenstander. Nou goed. Je mag blij zijn als je daar ooit weer uitkomt. Maar het is een heleboel niet gegeven, laat ik het zo zeggen dan. Omdat in veel gevallen men bewust een verkeerde kant op gaat. En of de Heer ons van zo'n bewust ingeslagen verkeerde weg ook met geweld terughaalt, is nog maar zeer de vraag. Dat weet ik niet hoor, eerlijk, dat weet ik echt niet. En daarom zeg ik, het is maar zeer de vraag. Maar van belang voor ons is dat wij inderdaad actief blijven in deze dingen. Weten wie wij zijn, weten wie wij geworden zijn in Christus op grond van geloof en wedergeboorte. Maar vervolgens ook inderdaad onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid. En dat betekent in de praktijk dat we proberen op wat voor wijze dan ook hem te dienen. En in de eerste plaats natuurlijk in het spreken van het woord. Maar er komt nog wat meer bij kijken dan dat alleen. Nou, daar moet ik het helaas bij laten. Want volgens mijn liturgie zijn we weer aan een pauze toe.